Welkom bij de Zendingspodcast. Verhalen van het zendingsveld ter bemoediging voor iedereen. Uw host voor vandaag, Martin.
Welkom allemaal bij deze nieuwe podcast. Deze keer gaan we het hebben over... Je komt nooit meer thuis. Wow, wat een titel. Nou, voordat we daarop ingaan, we hebben een gast vandaag, Kees van der Wilden. Kees, welkom.
Ja, dankjewel. Fijn de gast te kunnen zijn.
Dit is je eerste podcast, begreep ik. Hoe voelt dat? Beetje gespannen of valt het mee?
Nou, dat valt wel mee. Ja, maar het is wel weer een leuke ervaring om zoiets te kunnen doen. En misschien zet het wel aan tot podcasts maken in de toekomst, wie weet.
Leef je uit.
Ja, ja.
Hey, ik had een heel stuk over je geschreven, wie je bent en wat je doet. Ik ga het gewoon lekker niet doen, dat mag je lekker zelf doen. Wie is Kees van der Wilden?
Ja, Kees van der Wilden is een jonge man met een wat oudere leeftijd. Ik ben 70 jaar, officieel volgens de Nederlandse overheid met pensioen, maar heel dankbaar dat ik nog bij zending betrokken mag zijn. Ik ben in 1978 tot geloof gekomen. En het hele bijzondere was eigenlijk dat tijdens die bekering, terwijl ik helemaal niet wist hoe ik God kon verstaan, ik wel het idee had dat God tegen me zei dat hij me voor zending riep. En dat is ook gebleken, want ik ben ook, ik heb natuurlijk heel veel moeten leren nadat ik tot bekering gekomen ben. Maar dan merk je ook hoe God werkt door je heen en hoe die je stuurt naar bepaalde opleidingen en bepaalde verantwoordelijkheden geeft. Daarna heeft hij mij met mijn vrouw Els naar Kenia gestuurd in 1984.
Kenia, wauw.
Ja, dat is een hele bijzondere ervaring geweest. Ik ging erheen met de gedachte dat ik daar de mensen wel eens ging vertellen hoe het hoorde. In al mijn enthousiasme en de volheid van de Heer. Die beide dingen die heb ik nog steeds. Ik ben nog steeds enthousiast en helemaal vol van de Heer. Maar ik heb wel geleerd dat ik juist ook zoveel van anderen kan leren. En je te beseffen dat de mensen met wie je werkt ook door God geschapen zijn. En dat die ook hele bijzondere dingen aan jou te leren hebben. En ja, dat maakt het eigenlijk alleen maar mooier.
Hey, hoe lang heb je daar gezeten in Kenia?
We hebben er 7 jaar gewerkt, tot 1991. En daarna zijn we teruggekomen naar Nederland, omdat we eigenlijk in de bevoorrechte positie waren dat we het werk over hadden kunnen dragen aan Kenianen. Dus dat was heel fijn. Ja. En om dan een lang verhaal kort te maken, ik ben daarna hier in Nederland betrokken geraakt bij een organisatie die om het andere jaar... tussen kerst en oud en nieuw jongerencongressen organiseerde, Europese jongerencongressen over zending. Dus daar kwamen dus om 6.000 tot 8.000 mensen samen, eerst in de Jaarbeurs en daarna in Zuid-Laren. Dus dat heb ik een aantal jaar heb ik die congressen mogen organiseren. En daarna ben ik directeur geworden van de ESA, de Evangelische Zendingsalliantie. Dat was eigenlijk toen de tijd de koepel van van de 60-tal Nederlandse zendingsorganisaties. En daarna ESA is nu samengegaan met de Evangelische Alliantie. En we zijn nu Missie Nederland voor de mensen die hier in Nederland werken. En die kennen die organisatie waarschijnlijk wel. En daarna ben ik betrokken geraakt bij de wereldwijde koepel van evangelische allianties, de World Evangelical Alliance. En die had een zendingsboot en ik was een van de directeuren van de zendingsboot, de Mission Commission. En dat heb ik 12 jaar gedaan. En in die 12 jaar heb ik door heel de wereld mogen reizen, maar vooral Afrika en deels ook Latijns-Amerika, omdat ik ook Spaans had geleerd, te spreken. En juist om de kerken in Latijns-Amerika en Afrika te helpen zien dat ze zo volwassen waren geworden dat ze geen ontvangende kerk meer hoefden te zijn, maar zendende kerk mochten worden zelf.
Mooi.
En dat is ook een heel traject en ja, daar hebben we heel veel mee kunnen doen en kerk ook kunnen helpen.
Had je dit werk ooit kunnen doen als je niet 7 jaar weg was geweest?
Nee, dat denk ik niet. Nee. Omdat je leert in die 7 jaar het belang van andere culturen, maar ook dat een verschillende kijk op hoe je de Bijbel leest niet per se eng hoeft te zijn. Ja. En dat is heel erg belangrijk, terwijl je wel overal in al die culturen waar je komt merkt dat de Bijbel overal te gebruiken is. Ja. En dat je toch bij dezelfde principes uitkomt, omdat het altijd toch weer om Jezus draait. Ja. En zijn verzoenende werk.
Mooi, hoor.
En dat is heel mooi. Ja.
Hey, en als titel hadden we vandaag bedacht, je komt nooit meer thuis. Nou, die is wel heel zwart-wit, dus laat ik hem iets nuanceren. Je komt nooit meer echt thuis.
Mm-hmm.
Voor de mensen thuis, laten we een klein beetje een introotje geven. Als je een jaar of langer in een ander land hebt gewoond en je gaat terug naar je thuisland, tussen aanhalingstekens, dan kun je wel eens tegen een probleem aanlopen dat je thuisland niet meer... Nou, dat voelt niet helemaal meer als thuis. Misschien voelt hij wel helemaal niet meer als thuis. En het kan ook zijn dat je de rest van je leven nooit meer echt thuis voelt. Jij bent veranderd, net wat Kees ook al zegt. Je thuisland is misschien ook wel veranderd. Laten we eerlijk zijn, als je 7 jaar weg bent geweest, nou, dan moet Nederland ook veranderd zijn. En dat is wel iets waar je bewust van moet zijn, hoe daarmee om te gaan. Maar ja, de vraag is een beetje, is dat erg of is het een zegen? Wat vind jij ervan, Kees?
In eerste instantie is het erg. Als je net, als ik mijn eigen verhaal erover vertel, toen Els en ik na 7 jaar weer in Nederland kwamen, was alles zo veranderd. En ja, dat had met allerlei zaken te maken. Hè. Je kan denken aan technische zaken. Hè. Toen wij in Kenia werkten, dat is de tijd dat de fax wat is ontstaan, bijvoorbeeld. Dat is nu een middel wat nauwelijks meer gebruikt wordt.
Ja, we hebben hem ook nog in Polen, hebben we gemerkt.
Oh, ja,
hij bestaat nog, de ouderwetse fax.
Ja, dat was een heel nieuw fenomeen. Als ik af en toe eens vanuit Kenia naar Nederland moest bellen, dan moest ik naar een andere zendingspost. En dan zo'n draaitelefoon waar je niet nummers, maar een draai. Dan kwam je bij een centrale in Nairobi en dan moest je zeggen, ik wil dit nummer in Nederland bellen. En soms gebeurde dat wel en soms moest je de volgende dag weer terugkomen om het nog eens te doen. En hier was dat allemaal ineens geregeld.
Ja. Dat is even schakelen.
Dat is even schakelen. Ander dingetje, dat had met de winkels te maken. Hè. Als wij in Kenia boodschappen gingen doen, hadden we nooit een boodschappenbriefje, want dat had geen enkele zin. We reden 1,5 uur naar een zogenaamde supermarkt en gingen kijken van wat er was. En wat we dan nodig hadden, dat kochten we. En dan gingen we dankbaar voor wat we hadden kunnen kopen weer terug. En toen we hier voor het eerst in de supermarkt kwamen, toen zijn we er weer uitgelopen. Omdat we een van de eerste gangpaden die we inliepen, dachten we allemaal dingen van snoepjes of zo te zien. Een heel gangpad. En we dachten, ja, het is een beetje vreemd en het ruikt ook wel een beetje raar. Dat bleek allemaal hondenvoer te zijn in allerlei verschillende soorten. En verder, toen kwamen we bij de broodafdeling en daar werd je helemaal dol van alle soorten. En dus echt We wisten het op een gegeven ogenblik niet meer. En we zijn zonder iets te kopen de winkel weer uitgelopen.
Ja,
En
herkenbaar.
zijn daarna met een vriend een dag later meegegaan. Die ons toen geholpen heeft, stapsgewijs, om weer naar die winkel en te gaan leren. Je had er ook wel leuke dingen. Hè? De eerste keer dat mijn vrouw naar de markt ging, toen zag ze appelen. En dus toen wilde ze daar appelen kopen. En ze vroeg aan de marktkoopman van, van wat kosten ze? Dus ja, die marktkoopman die noemde de prijs. En toen zei mijn vrouw dus van, kom op zeg, daar ga ik het niet voor doen. Dat is veel, veel te duur. Ik bied je zo en zoveel. Ja. Omdat we dat gewend waren, hè? Want je ging over alles om wat onderhandelen. Dus toen zei die marktkoopman, een hele vriendelijke man, er stonden allemaal mensen omheen die helemaal verbijsterd stonden te kijken van, nou mevrouw, u spreekt goed Nederlands, ik weet niet waar u vandaan komt, maar voor deze keer doe ik het zo, maar wij zijn het niet gewend. Maar u krijgt het voor de prijs die u ervoor vraagt.
Ja, dat soort dingen.
Dus, ja, dus dat zijn leuke dingen. Maar het moeilijkste was eigenlijk wel dat de mensen ook veranderd waren.
Ja. Ja, waren die mensen veranderd of was jij veranderd? Spannende
ik
vraag.
Denk beide.
Ja,
ja natuurlijk was ik ook veranderd. Hè. Ik was van een hele directe Nederlander. Had ik daar in die jaren geleerd om toch wat meer luisterend te spreken. Het meer aan de ander over te laten tot wat voor keuze dan kwamen. Dus ja, daardoor kwam de Nederlandse directheid op ons ook wel behoorlijk hard over. Dus dat speelde zeker ook een rol. Maar het leek voor ons, en misschien hadden we dat niet gemerkt in de tijd dat we zelf nog in Nederland waren, maar dat de mensen toch meer ontevreden waren geworden ook. En daar hadden we best wel moeite mee. Als je op een trein stond te wachten die 3 minuten vertraging had, dan was het land te klein, want ja, dat kon absoluut niet. Terwijl ik daar stond dan met het idee van soms ging een trein een hele dag niet. En moest ik ergens zien te overnachten om dan de volgende dag weer te proberen. Dus wat maak je je druk over de 3 minuten?
Ja, dat soort dingen. Hè?
Dus ja, dat soort zaken. Het fellere wat mensen hadden. Dat was wel lastig.
Ja. Hoe lang heeft dat geduurd voordat je dat een beetje kon ombuigen? Dat wil ik zeggen, er zitten twee kanten aan. Hè. De ene kant is best wel prikkelend, kan soms best wel pijn doen.
Ja.
Maar als je er wat verder over nadenkt, tenminste, ik zie het ook wel weer als een zegen, want het bepaalt ook wel weer wie ben ik? Hoe denk ik weer over dingen? Dus er zitten... Er zitten ook absoluut positieve dingen aan. Maar hoe lang heeft dat geduurd voordat hij bij jou begon te kantelen?
Ik denk wel bijna een jaar.
Ja.
Ja, want die vraag van wie ben ik, dat is eigenlijk heel, heel raar. Toen wij naar Kenia gingen, hadden we niet het idee van de Kenianen van... Wat doen die mensen vreemd in vergelijking met wat wij deden en dachten? Want je wist dat je naar een andere cultuur ging. Hè? En dat dingen dus anders liepen en anders gereageerd werd. Dus, dus dat vond je logisch.
Ja, maar de andere kant op verwacht je nu, dat het vanzelf gaat. Maar dat gaat
dan niet. Verwacht je, nee, dus dat gaat niet. Dus mijn gedachte was ook steeds, wat doen die mensen raar? En... Denk eens even na, nuanceer eens eventjes. En zelfs zo sterk dat zowel Els als ik op een gegeven ogenblik ook tegen God gezegd hebben: van God, stuur ons alsjeblieft weer weg.
Ja, dat.
Want ja, dit is geen leven zo.
Nee.
En dat heeft best wel tijd gekost om ik zou bijna zeggen, om weer te durven om daar met God over in gesprek te gaan.
Ja.
En dat ik toen geleerd heb dat God ook op een gegeven ogenblik tegen me zei van, joh, waarom accepteerde je het wel dat ik je naar Kenia stuurde? En accepteer je nu niet dat ik je nu in Nederland plaats? Om vanaf hier mijn getuige dat te zijn. Nou, op het moment dat ik dat begreep, kwam de omslag.
Ja, maar dat is best wel een heftige.
Ja.
Ja. Ja. Heet nog, nou ja, als je zegt, daar heb ik een jaar over gedaan. Dat vind ik nog wel meevallen eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen. Een jaar lijkt... Kijk, als je er middenin zit, lijkt een jaar lang. Laten we eerlijk zijn.
Ja, zeker. Zeker. Ja.
En dan voelt het ook echt als tropenjaren.
Ja.
Ik heb er wel eens langer over gedaan, moet ik eerlijk zeggen.
Ja, ja. Ja, en misschien dat het voor mij ook geholpen heeft, omdat ik toch internationaal in zending bezig bleef. Hè? Want na mijn terugkeer ben ik dus bij die organisatie terechtgekomen die de jongerencongressen wat organiseerde. En dat bracht mij dus ook in de voorbereiding op die congressen naar verschillende landen want in Europa, waar ik dan weer met vooral ook jonge christenen wat in gesprek was. Dus ik had in die zin had ik ook nog steeds die internationale input. En dat heeft ook wel geholpen om daardoor rustiger te kunnen zijn in mijn zijn in Nederland. Want ik hoefde me niet alleen op Nederland te concentreren, maar ik was toch eens in de maand 6 weken was ik wel weer voor een aantal dagen of een week in een Europees land.
Zou dat eigenlijk geen tip kunnen zijn? Als stel dat mensen weer teruggaan naar Nederland. Ik ben een keer koud geland, zeg maar. Dus ik kwam vanuit het buitenland en ik had in één keer niks meer te maken met andere culturen. Ik was gewoon terug in Nederland, punt. Nou, dan land je toch wel anders, moet ik zeggen. Dan is de landing best wel fors en koud.
Ja.
Maar misschien dat een tip kan zijn voor mensen thuis. Van joh, bedenk iets dat als je thuis komt, dat je iets in de lucht krijgt met een internationale... In ieder geval de eerste periode een internationale community. Want die ken je, die
ja.
snap je.
Ja.
Desnoods, weet ik veel. Bezoek een internationale kerk als die bij je in de buurt zit. Ga daarheen. Ze zijn allemaal expats, zitten allemaal in hetzelfde bootje. Nou, misschien dat het dat wat zachter laat landen, misschien. Zoiets. Ja.
Nou, dat zou heel goed kunnen. En het mes kan in die zin ook aan twee kanten snijden. Want je brengt natuurlijk ook een hoop ervaring mee. Hè? Dus je zou in die zin een organisatie, of misschien je kerk wel, want waar je komt te werken, ook van dienst kunnen zijn vanuit die ervaring om... Tot een betere opbouw te komen. Als er vragen zijn vanaf het zendingsveld naar een kerk of een organisatie, dat je daar mee kan denken vanuit de ervaring die je gekregen hebt. Dus dat zou zeker een optie kunnen zijn.
Ja, is wel een hele kostbare, moet ik zeggen. Want als ik,
ja.
Weet je, ik denk dat je voor iedereen, of dat nou zending is of commercieel expert, dat maakt denk ik niet zo gek veel uit. Iedereen die een paar jaar weg is geweest, heeft heel veel geleerd.
Ja.
Heeft heel veel kennis opgedaan. Ja, dan kom je terug. Dan zou ik zeggen, joh, kom op. Je hebt zoveel kennis en kunde. Deel dat dan. Het is zo jammer als dat ergens in een jampotje blijft staan in de vensterbank.
Ja.
Deel dat, want die je moet hebben geleerd, als je een paar jaar in het buitenland hebt gezeten, hoe flexibiliteit echt werkt. Hoe jou, in ons geval hebben we nu Nederlanders die luisteren. Hoe jouw Nederlandse cultuur zich verhoudt tot de rest van de wereld. En dat de rest van de wereld absoluut niet Nederland is. En dat is waardevolle kennis. Ik denk van, oh, laat die nou niet staan in een jampotje. Doe er wat mee. Dat is, ja... Ik heb een poos gewerkt voor een IT-bedrijf. Daar nam ik ook mensen aan, zeg maar. In een HRM-rol. En iedereen die 2 jaar of langer buitenlandervaring op zijn cv had staan, nam ik gewoon aan. Punt. En het, maar voor de rest keek ik ook nergens. Nou ja, ze moesten wel. Het eerste gesprek met de koffie moest wel gezellig zijn. Daar moet ik wel eerlijk over zijn. Maar was het gesprek gezellig tijdens de koffie, dan keek ik geen eens na of dat maakte me niks uit. Want die mensen hadden zo'n ervaring, die wilde ik graag in mijn bedrijf hebben. Want die gingen bij een hele hoop dingen zeggen, ja, maar dat is leuk dat jullie dat zo al doen 10 jaar. Maar is er, ja, ik heb ook een andere manier gezien en die werkt misschien wel beter. En daar zat ik echt om te springen als werkgever. Want die hielden mijn bedrijf ook scherp. En ik vind, ja, kom op. Ja, vroeger had je de dienstplicht. Tegenwoordig. Nou, de dienstplicht is er nog wel, alleen de opkomstplicht is afgeschaft, zoals dat ze mooi heet. Ik zou bijna zeggen, iedereen verplicht 2 jaar lekker naar het buitenland. Kom op. Dat is zeer utopisch.
Dat is inderdaad want utopisch. En ik denk voor sommige mensen dat we dat het buitenland niet aan kunnen doen.
Maar het is keihard. Het is echt bikkelhard. Weet je. Als mensen gaan denken het is een hobby, dan zou ik zeggen, dan heb je niet helemaal begrepen.
Nee, precies.
Dus het is ook maar goed dat we daarin gelukkig een keuze hebben. Maar op zichzelf denk ik van, kom op mensen, denk eens wat verder na. Weet je, ik snap dat een hoop mensen een opleiding op school halen, maar de opleiding die mensen krijgen in het buitenland, en ook hoe ze zelf over dingen denken, oh, die is zo kostbaar. Ach, kom op, daar wil ik er nog veel meer van hebben. En dat maakt me nog geen eens uit. Wij spreken ook mensen aan deze kant, die zijn niet lekker teruggekomen, dat gebeurt ook.
Mm-hmm, yeah.
Maar zelfs dat, ze hebben wel het lef gehad om te gaan. Ze hebben het wel gedaan. En ja, we kunnen gaan zeggen, ja, het had anders moeten lopen. Nou, ook dat, kom op, je hebt het wel gedaan. Je hebt het wel gedurfd.
Yeah.
Wauw, die mensen moet je standbeeld geven. Die moet je niet afbranden. En toch doen we dat niet. Want komen ze niet lekker terug, dan gaan we in één keer weer ingewikkelde vragen stellen. Denk van, oh, je zou juist trots op die mensen moeten zijn.
Ja, dat ben ik met je eens. Er spelen een aantal dingen mee. Vaak is de zendingswerker, heeft juist geleerd om niet meer zo op de voorgrond te treden en niet meer zo naar buiten te komen met de ervaring van die heeft. Want hij weet dat hij dat aan God te danken heeft en wil er niet mee te koop lopen. Als je denkt over de kerk, is mijn ervaring tenminste geweest dat de kerken waar ik bij betrokken was, die geven je 1 keer een gelegenheid om je verhaal te vertellen en dat is het dan. Die hebben ook nog zoveel andere dingen te doen. En ja, dat is op zich is dat jammer.
Weet je, als ik ga kijken naar. Nee, kijk naar de discipelen. Die zijn allemaal uitgevlogen. Al dan niet. Gewenst. Ik geloof niet dat al Paulus' reisjes gepland waren.
Nee.
Maar ze zijn allemaal uitgevlogen. Die hebben die gasten hebben samen met God best een hoop dingen beleefd en een hoop dingen geleerd over wie God is. Ik van, oh, kom op, ook beste Nederlanders die dan thuis zijn gebleven. Er komt hier een paar kennis de deur binnen zetten. Niet vanuit de theologische universiteit X, Y, Z, maar vanuit echt straatervaring. Hetzelfde als de discipline.
Ja, klopt. Ja.
Kom op, zuig die gasten helemaal leeg.
Mm-hmm.
Kom op, daar moet je echt iets mee doen. Ja. En toch, ja. Net wat je zegt, dat... En ik van ja, maar daar kun je nou juist vandaan halen, niet alleen in theorie, maar ook uit de praktijk, hoe het dan ging. Ja, en inderdaad, de meeste zendelingen, ja, we hebben gesnapt dat het niet onze eigen eer en glorie is, maar dat God het heeft gedaan. Maar dan zou ik zeggen, nou, vertel dan juist heel hard wat God dan heeft gedaan.
Ja, dat is inderdaad...
Doe dat dan.
Dat ga je dan daarna weer leren, want inderdaad, en dat ook een hele belangrijke is. En mensen dan ook helpt. Dus dat
ja,
is...
absoluut. Weet je, ik blijf iedere keer terugkomen bij het zendingsbevel. Daarin staat, maak alle volken tot mijn discipelen. en een discipel is een ander ding dan maak alle volken tot mijn bekeerlingen.
Ja, ja, absoluut.
Een discipel gaat vele malen verder. Hoe ga je in je dagelijks leven om met? Hoe heilig is God? Dat is zoveel breder, zoveel meer lerend als een levenslang proces. Dat bekeren is één klikmomentje. Maar dat is het niet.
Dan begint het.
Dan begint het.
Ja, zeker.
Als je dan terugkomt, ja, dan kun je juist heel veel doen aan die discipelschapstraining. Daar heb je zoveel, kom op. En de andere kant, hè, als je die mensen ziet terugkomen, ja, zuig ze leeg. Doen vinden ze absoluut niet vervelend, is mijn ervaring.
Nee, dat is zeker waar. En ja, ik zou aan werkers die nu terugkomen ook echt willen adviseren, want dat bestond in mijn tijd helemaal niet, om een debriefing te doen. Hè. Dus, want er zijn professionele mensen die zelf ook zendingservaring hebben gehad en die je dan kunnen helpen om door zo'n proces heen te gaan van wat heb ik nou meegemaakt en hoe kan ik dat een plaats geven als ik weer in Nederland ben.
Dat is wel erg goed.
Ja.
Weet je, we draaien hier zelf retreats voor zendelingen. Daar zitten onder andere ook debriefings tussen.
Ja.
Een beetje afhankelijk van wat de hulpvraag is. Een week, 14 dagen.
Ja.
Nou, dan kom je toch al heel anders terug.
Ja.
En dan maakt het ook, dan maakt het zelfs niks uit of jij nou denkt dat je met een succesverhaal terugkomt of met een minder succesverhaal terugkomt.
Nee.
Dat doet er absoluut niet toe. Maar als je die debriefing goed doet, kom je altijd terug met een succesverhaal.
Zo is het, ja.
Maar als je die debriefing niet of niet goed doet, dan kan het zelfs zo worden dat het succesverhaal een slecht verhaal wordt.
Ja.
Dan gaat hij wel pijn doen.
Ja, nee, dat klopt hoor. Dat is waar. Ja.
Dus ja, voor de mensen die nu op het zendingsveld zitten, ja, absoluut doen. We hebben er hele goede ervaringen mee. We doen er een paar per jaar. We doen hem allemaal individueel, dus nooit in een groep.
Nee.
Ja, dat is best wel even. Maar kan best wel intensief zijn voor een weekje of voor twee weekjes. Maar in alle eerlijkheid, kom op zeg, het is een week 14 dagen. In vergelijking met de rest is het helemaal niks. Maar investeer alsjeblieft die tijd. Nou ja, misschien nog geen eens in jezelf, maar vooral voor God. Geef God ook weer terug wat hem toekomt. Geef hem ook de eer voor wat hem toekomt.
Ja zo is het. Ja.
Geef jezelf en hem dat cadeau, denk ik.
Ja.
Hey, succesverhalen, kom op. Jij spreekt in je dagelijks werk redelijk wat mensen die op het zendingsveld werken en ook weer terug zijn gekomen. Heb je ergens een voorbeeld dat je denkt van nou, die is teruggekomen en die is gewoon echt goed geland? Die heeft echt iets meegekregen, iets geleerd. Nou ja, je mag jezelf niet als voorbeeld doen, want dat hebben we net al gehad. Jullie zijn teruggekomen en door jullie ervaring kun je nu het werk doen wat je doet. Heb je nog iets dat je denkt van nou, daar ja, nog iets vergelijkbaars?
Nou, ik ben momenteel betrokken bij een relatief jong echtpaar. Waarvan hij een aantal jaren terug naar Brazilië is gegaan om daar onder de straatjongeren te werken. En hij heeft daar tijdens zijn bediening een jonge vrouw ontmoet, Braziliaanse, die een studie wat had gedaan, maar toen eigenlijk dacht van ja, ik zie zoveel nood om me heen, ik ga ook in de straat werken. Dus die twee zijn elkaar daar tegengekomen en zijn daar getrouwd en hebben daar in Brazilië twee kinderen gekregen met het plan om daar hun leven lang in de bediening bezig te blijven in Brazilië. Alleen werd toen op een gegeven moment, toen ze een keertje op verlof waren hier in Nederland, dus nog niet zo lang geleden, een jaar of drie geleden, werd er bij hem, terwijl hij was toen nog geen 40, Parkinson ontdekt werd. En dat heeft ertoe geleid dat ze naar Nederland moesten komen. Ja. En heel hun bediening daar moesten loslaten. Ja. Waar ze hard voor hadden. En deze mensen die hebben kunnen zeggen. En het is voor mij een enorme voorrecht dat ik ze daarin mag begeleiden. Van als God... God is er nu ook bij, ook in dit lijden en in deze Parkinson. En God die heeft ons geroepen om betrokken te zijn en beschikbaar te zijn. Dus laten we dan in Nederland aan de slag gaan om communities te starten van Portugees sprekenden die er in Nederland zijn. En ze zijn dus nu bezig met een aantal communities, vooral in het oosten van het land, van Portugees sprekenden, die zij helpen om Christus te leren kennen. En soms is er één, dat zijn dan vaak de Braziliaanse vrouwen die hier in Nederland wonen, die met een Nederlandse man getrouwd zijn, waarvan zij, of de vrouw dan wel Christus kent en de man niet. Maar ja, daar gaat dit echtpaar dus mee in gesprek. En ja, ja. Laten die mensen Christus zien in hun leven en hun werken. En, dus laat je niet terneerslaan door wat er gebeurt. Maar wat ik van hen heel erg leer is dat zelfs situaties die heel naar zijn eigenlijk. Want Parkinson is in die zin een vreselijke ziekte. En heel confronterend, maar dat ze toch de moed hebben gehad om te zeggen van nee, wij gebruiken dat. We weten dat we nu nodig zijn in Nederland om toch voor God en door God geleid verder te gaan. Ja.
Ja.
Dus ik ben dan gevraagd om ze te coachen om zich verder wat meer in Nederland te settelen. Dus, maar ja, je kan je voorstellen dat dat een enorm voorrecht is voor me. Waarbij ik eigenlijk weer hetzelfde ervaar als toen wij naar Kenia gingen. Je leert juist zoveel van de ander. En
ja.
Dat is met hen ook zo.
Ja. Oh ja. En dat zijn ze. Het is echt niet... Nou ja, je moet eerlijk zijn, het is echt niet altijd even makkelijk. Absoluut niet.
Nee, nee.
Maar als je open staat voor, ja, dan ben je voor mij altijd een winnaar.
Ja.
Het deed me denken aan een Bijbeltekst. Ik ga hem eens even opzoeken. Dus de luisteraars thuis moeten even een paar seconden geduld hebben. Ik doe hem in het Engels. Dus dat is, nou ja, dat is dan wel weer, nou ja, het is zoals het is. 2 Korinthe 1 vers 3 en 4. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves received from God. Door al je moeilijke dingen heen, leer je een hele hoop dingen hoe God jou heeft geholpen. En dat is een stukje praktijk wat zo kostbaar is.
Ja.
Wat je er nou ook weer kunt inzetten, weer de andere kant weer op. En die is... Ja, vast. Heb jij een Nederlandstalige Bijbel bij de hand of niet?
Ja, dat heb ik.
Je was al driftig op zoek. Ik heb 2 Korinthe 1 vers 3 en 4.
Ja, ja. Ja. Want ik zal die eerst wel even lezen. Want ik had zelf in de voorbereiding op dit gesprek ook een tekst die hier ook heel mooi op aansluit. 2 Korinthe 1, vers 3 en 4. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. De Vader die zich over ons ontfermt. De God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wij zelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven. Ja, ja, en dat is, ja, dat is zo waar dat God zo werkt. Hè? Dat hij juist door wat je meemaakt, Ja, dat blijf ik ook, want ook nog steeds leren, ook in dat echtpaar wat ik net ont, dus waar ik het net over had, maar ook, ja, ook in mijn eigen leven, dat zelfs als je met lijden te maken hebt, dat je dat je daardoor een getuigenis kan zijn naar anderen toe.
Prachtig.
En dat is een fantastisch iets om dat te mogen zien. Wat voor mij door heel deze periode dat ik Jezus mag kennen sinds 1978 echt een realiteit geworden is. Je had het net al even over de grote opdracht uit Matteüs 28, maar de laatste regel. Dat Jezus zegt, houd dit voor ogen, ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld.
Ja, mooi.
En dat ik ben met jullie is zo'n realiteit. Hè? Ja. Of je nou op het zendingsveld zit, of dat je terugkomt om goede redenen, of om minder plezierige redenen. Maar ook als je dan weer in Nederland bent, God is erbij. Jezus, wat is erbij? En hij gaat net zo met je door hier. Als dat die met je aan het werk was toen je op het zendingsveld zat. Ja. En dat is mijn ervaring. Ja. En dat mag ik nu sinds 1984, toen ben ik naar Kenia gegaan. Dus 40 jaar nu zo ervaren.
Ja. En misschien zit er ook wel een die laatste regel. Hè? Hij is met je tot het einde der tijden, afhankelijk van de vertaling. Op het moment dat je terugkomt in je thuisland, hij is nog steeds bij je. Tot aan het einde der tijden. Maar we moeten ook de andere kant daarvan is. Jouw zendingswerk is dus nog steeds niet gestopt.
Nee.
Hij is alleen verplaatst.
Klopt.
Het is verplaatst van locatie. Maar het werk is hetzelfde. En of je nou een commerciële baan hebt of fulltime zending doet, dat doet er niet toe. Dat hele zendingsbevel, inclusief die laatste regel, die is er nog steeds. Dus wat dat er gaat, als je stoeit, worstelt met weer thuiskomen. Ja, vergis je niet. Eigenlijk is er niet zoveel veranderd. De locatie is veranderd. En als je snapt dat dat eigenlijk het enige is wat veranderd is, dan is het eigenlijk heel erg stabiel.
Ja.
En daar moet je, misschien is dat een reminder om ons als in christelijk Nederland, om daar nog harder aan vast te houden. Er is niets veranderd. Het is precies hetzelfde. Alleen locatie. Er zijn aan de andere kant, er zijn wel dingen veranderd. Je hebt een hele hoop kennis meegekregen. Een hele hoop kunde meegekregen.
Ja, maar die gebouwt God ook weer.
Maar dat is het. Zelfs de littekens.
Zo is het.
Voor de luisteraars thuis. We zochten naar iemand die mee kon doen met deze podcast. Ja, dan hebben we ook iemand gezocht met een beetje littekens. Met een beetje kilometerstand. Ja, we hebben niet naar iemand gezocht zonder kilometerstand en de nodige krassen en butsen. Want die krassen en butsen zijn zo waardevol als je kunt uitleggen hoe je daar doorheen bent gegaan. Ja, dus toen kwamen we dus bij Kees uit, bla 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 bla. Maar dan heb je ook echt een gesprek. En ja, we hadden dit gesprek ook kunnen voeren met iemand die op school heeft geleerd hoe je hiermee om kunt gaan, maar nog nooit in het buitenland had gewoond. Ja. Dat vind ik altijd een heel ingewikkeld. Dat wordt een heel ingewikkeld gesprek. Gaan we niet doen.
Nee. Het mooie van ervaring is juist dat je dan kan vertellen hoe groot God is. En hoe die in al zijn grootheid toch zo dichtbij wil zijn. En voor je zorgt en voor je uitgaat. En dan ook te beseffen dat hij je zo door en door kent, dat hij ook precies weet wat hij van je moet vragen op welk ogenblik. En dat maakt het heel mooi.
Ja, maakt het wel heel rustgevend, moet ik eerlijk zeggen.
Ja. Ja.
Ja, ik denk dat is het grote verschil tussen generiek expats en zendelingen. Op het zendingsveld moet je zo hard bouwen op God. Moet je zo hard op die hoeksteen gaan bouwen. Dat kan best wel eens pittig zijn. Wij noemen het zendingsveld echt wel een slagveld bij tijden waren.
Ja.
Maar ja, daardoor heb je wel leren vechten. Daardoor ben je wel sterker geworden. Daardoor zijn die littekens wel sterk geworden. Het is geen slappende pap. En ook dat neem je mee terug. Dus kom op, als je in alle eerlijkheid, als je nou ja, pak een beetje meer dan een jaar, twee jaar buitenland hebt overleefd, ja, dan overleef je Nederland ook.
Ja.
Dat stelt niks voor.
Nee.
Maar dat betekent niet dat het niks is. Nee, ik heb, zo herkenbaar, ik heb lopen janken voor het vak met de mayonaise in de supermarkt de eerste keer. Ook de supermarkt uitgelopen, ik werd helemaal gek.
Ja.
Ik moest een pot mayonaise halen voor iemand. En die zegt, hou maar mayonaise. En ik sta daar en er staat 40, 50 soorten mayo. Ik werd echt gek. Ik had geen idee. Aan de andere kant, nou, ik ben ook blij dat ik gek werd van de mayonaise.
Mm-hmm.
Want dat betekent ook dat er in mijzelf iets was veranderd. Want voordat ik wegging, toen de tijd. Nou, toen wilde ik per se de Calvé mayonaise zoveel procent hebben. Nou, dat slaat ook helemaal nergens
nee,
op.
Nee.
Maar ja, dat zat helemaal in mijn systeem. Dat was ik. En toen ik terugkwam, had ik eindelijk door, het gaat niet om mayonaise. Het gaat niet om Calvé, Yogo, 23, weet ik veel wat procent. Dat is zo ontzettend onbelangrijk. En oh, wat kostbaar was het dat ik heb lopen janken in de Appie Heijn. Ik weet nog precies welke Appie Heijn het was.
Mm.
Voor de mayonaise.
Ook mooi, ja.
Wat was dat eigenlijk? Het was een heel pittig moment, hè, waar we ook mee begonnen waren. Het is een beetje duaal. Maar oh, wat een mooi moment. Ja. Ik kan er wel eens met smart naar terugdenken, naar dat vak met mayonaise. Als ik me nu toch weer druk maak over helemaal niks. Ik
vind nee.
Maar kom op, jongens, het is maar mayonaise. Hey, laatste vraag. Wat zou het makkelijker maken? Je hebt het al gehad, hè, over spenderen eens een week 14 dagen aan. Of voordat je terugkomt, hoe je daarmee om moet gaan. Ga eens een keer naar. Ja, spendeer er echt tijd aan. Ga er ook mee in gesprek met mensen die erin gespecialiseerd zijn. Zijn er nog meer dingen die je zou kunnen doen voordat je teruggaat?
Het is belangrijk om je voor te bereiden, ook door je bijvoorbeeld in te lezen of als dat kan, Nederlands nieuws of Nederlandse kranten of iets dergelijks weer wat meer te gaan lezen, zodat je al wat meer bewust bent van wat er speelt. Het zou natuurlijk het mooiste zijn dat je dat gedurende de periode dat je op het zendingsveld bent, dat regelmatig kan doen. Omdat je dan toch een beetje blijft volgen van wat er gaande is. Dat helpt sowieso. Maar een ander heel belangrijk ding is ook dat je, als je nog op het veld zit, al inplant dat je, als je in Nederland bent, eerst eens een maand tot een kwartaal niks doet.
Ja. Oh ja, als dat zou kunnen, ja, graag.
Ja. Ja, hè, kijk, veel van de mensen waar ik mee werk, die werken via een achterban die hen ook financieel helpt. En er valt met die achterban ook heel goed te praten. Dat is ook mijn ervaring, hoor. Dat je zegt van ja, ze zijn wel terug, maar gun ze de kans om weer te landen en te wortelen. Dus ga nog even door met die ondersteuning. Maar je bent als zendeling, ben je zo gericht op doen, actiegericht en bezig moeten zijn en dat nog even snel voor elkaar krijgen en dergelijke. En het is heel belangrijk dat je terugkomt in Nederland, dat je durft te gaan zeggen, nu ben ik weer even een leerling, ik moet alles weer eventjes tot me gaan nemen, mijn huis gaan inrichten, eventueel als je kinderen hebt, je kinderen helpen om op school weer te wennen en allerlei van dat soort zaken, voordat je weer echt dan hier aan de bak gaat. Als je de gelegenheid hebt, is dat zeker aan te raden.
Ja. Ja, ik had het bij... Nou ja, in de commerciële omgeving had ik altijd zoiets van... joh, als je nu weggaat bij werkgever A en naar werkgever B gaat... als het ook maar enigszins kan... plan daar minstens een maand tussen... om je oude werkgever uit je systeem te krijgen. Want je nieuwe werkgever is een hele andere omgeving. Dus als je iedere keer gaat zeggen... ja, maar dat deden we daar, deden we dat zo. Ja, dat gaat niet lekker vallen. Dat gaan ze niet, gaan nee. ze niet blijven nee. worden. Neem gewoon minstens een maand de tijd om dat uit je systeem te krijgen. En dan heb je het over een hele simpele... van werkgever A die in Nederland zit... naar werkgever B die in Nederland zit. En ook daar, ja, ik snap het dat het niet altijd even makkelijk is... want hoe ga je dat dan financieren? Maar laat staan als je uit het buitenland komt... Neem er proactief de tijd voor. Krijg systeem A eruit. Krijg systeem E erin. Nou, dat is wel heel zwart-wit. Dus ergens op de helft zal er een waarheid liggen. Maar neem daar inderdaad proactief de tijd voor. En denk niet, ach, dat zie ik wel als ik in Nederland aankom.
Nee.
Ja, dan... Nee. Nou ja, laat ik het zo stellen, wij draaien een retreat voor zendelingen. En nou, die komen soms ook wel eens... als het niet zo goed met ze gaat. En dan denken we wel eens vaker van... oh, had ons nou een half jaar eerder gebeld.
Ja.
Dan had je hier ook een week 14 dagen geweest.
Mm-hmm.
Maar dan hadden we heel andere gesprekken gehad. Dan was het zoveel makkelijker geweest. Hadden we zoveel schade kunnen voorkomen. Dan had je een jaar van tevoren al plannen moeten gaan maken. Voordat we naar Polen gingen, hebben we meer dan een jaar over gedaan. Nou ja, waarom doe je er ook geen jaar over om hem weer af te bouwen?
Ja, nou...
Maar op een of andere manier doen we dat niet. Op een of andere manier doen we wel een jaar over de voorbereiding, maar we doen een week over de terugkomst.
Ja,
oeh.
Ja, ja.
Oeh.
Ja. Ja. Ja, dat is... En dat heeft deels te maken met de verkeerde inschatting dat je teruggaat naar wat je al kent, want dat is niet meer zo.
Nee, die is er niet meer.
Nee.
Weet je, Nederland verandert, daar kunnen we eerlijk over zijn. Maar jezelf verandert zo hard in die zoveel jaren dat je in het buitenland zit. Het zijn echt rope jaren. Ja, die twee die zijn, ik wil niet zeggen uit elkaar gegroeid, maar ze zijn wel anders gegroeid. Ja, dat kost wel tijd. Ja. Wat voor Bijbelvers had jij nou gevonden, Kees?
Nou ja, dat was eigenlijk dus deze tekst die ik al noemde, uit Matthäus 28. Wat echt mijn, mag gerust zeggen, mijn levenservaring wel, want het is geworden. Die belofte van Jezus, ik ben met je alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Dat is gewoon zo en daar mag je dus ook, daar heb ik ook op leren vertrouwen. Dat in wat voor situaties ik ook zit. Jezus is daarbij en hij voorziet in wat je nodig hebt. Soms niet op de manier zoals je het had gewild, maar hij voorziet wel. En dat mag ik met deze 40 jaar echt als een bemoediging ook meegeven. Dat een realiteit is.
Kees, dankjewel voor je tijd.
Graag gedaan.
En daarmee gaan we de podcast afsluiten. We willen iedereen hartelijk dank zeggen voor het luisteren. Like, subscribe, volg of abonneer. En graag tot een volgende keer.
Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Meer informatie over ons werk en hoe u ons kunt helpen vindt u op stichtingemmy.nl.